onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 97ste psalm en daarvan het 6e vers. Beminnaars van den Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. 97, het 6e vers. Wij lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan Filemon. De brief aan Filemon. Wij zingen na de schriftlezing het 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, het 10e vers. De brief aan Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwen huize is, genade zij uw lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden, alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in uw lieden is door Jezus, door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat gij de ingewanden der heiligen verkwikt, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen, hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan. De welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want veellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zegge dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u weer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. We willen met elkaar vanavond beginnen met het overdenken van de brief van Paulus aan de Philemon. Eigenlijk moesten we natuurlijk catechismus spreken, maar in verband met de vakantietijd, daar zijn mensen afwezig en anderen zullen nog afwezig zijn. Daarnaast zijn er diverse gasten. Leek het mij toch beter om de catechismusprediking maar even te onderbreken en daar zo ongeveer na de vakantieperiode weer mee verder te gaan. En in plaats daarvan willen wij het woord van God beluisteren uit deze kortste brief die de apostel Paulus geschreven heeft, die aan Philemon. We nemen de tekst voor vanavond uit de eerste drie versen. Philemon vers 1, 2 en 3. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus de broeder, Aan Philemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwen huize is, genade zij uw lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Laten wij samen eerst de zegen des Heeren bidden over de prediking van zijn woord. Ootmoedig willen we uw naam danken, Heere, voor het voorrecht dat wij deze zondag mogen beleven en dat hier op deze dag opnieuw de gelegenheid is om naar uw goddelijk woord te luisteren. U wilt nog tot ons komen, u wilt nog tot ons spreken, en als u tot ons spreekt, Heere, dan zijn dat woorden der zaligheid. Terwijl wij verdiend zouden hebben dat u ons zou veroordelen en wegsturen. Want wij hebben geen recht. We hebben alles verbeurd en verzondigd. Heren, daar moeten wij toch ook achter komen. Dat moet ons toch ook duidelijk zijn. En daarover hebben we ons toch te verootmoedigen. Doe ons buigen voor u als onwaardig en als alles verbeurd hebbende zondaren. Wilt u ons brengen op de plaats waar wij behoren te zijn, in diepe verootmoediging voor u, de heilige God. En laat het ons dan een wonder mogen zijn, Heere, dat gij nog tot ons komen wilt. En dat u ons nog bezoeken wilt. En dat de boodschap van het leven nog klinken mag. Onverdiend. En toch, Heere, we hebben het zo nodig dat u ons van vrede spreekt. En van genade. We hebben het zo nodig dat wij door uw Heilige Geest dat ook leren verstaan. Hoe droevig is ons lot, o God. Hoe ver zijn wij weg. Hoe diep gevallen. Hoe ellendig zijn we eraan toe. Zondaar te zijn. Schuldig te staan tegenover u. God op het hoogst. Misdaan te hebben door van het heilspoor af te wijken. En dat niet maar een keer, maar een leven lang. Niet maar met een enkele daad, maar met onze woorden ook. En zelfs met onze gedachten. Niet maar alleen door de zonde van bedrijf, maar ook door die van nalatigheid. Heren, en het is al begonnen in ons leven toen wij van het bestaan nog niet eens afwisten. We kwamen al als zondaren ter wereld. En we waren nooit zonder zonde. En nooit zonder schuld. O God, die nood bindt die op ons hart. En de weg der ontkoming die gij geopend hebt, geef ons dat we die mogen zien. En dat we die mogen gaan. En de zaligmaker en zijn verlossingswerk, waarvan uw woord ons spreekt, geven dat we dat mogen zoeken. En dat we dat deelachtig mogen zijn. En dat we niet rusten voordat we het weten. Dat we daardoor gered zijn en daaruit leven mogen. O Heere, bezoek ons dan met uw heil. En als wij in dit avonduur uw woord weer mogen openen, licht gij ons dan voor en leid gij ons door uw geest in al de waarheid. Ook in dat gedeelte van uw woord, het woord der waarheid dat vanavond voor ons licht. Geef dat we bij de overdenking daarvan de kracht van uw woord mogen ondervinden. Want uw woord is een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En waar dat woord ook maar geopend wordt, omdat het woord, het geïnspireerde woord is, het woord van de levende God. Daarom kan het ook kracht doen en uitwerking hebben. Mogen we dat ervaren, Heere, en wilt u dat geven als een rijk geschenk aan alles verbeurd hebbende zondaren. Wilt u zo in ons midden zijn, ons ook alles voor alles bewaren waarvoor we bewaard moeten worden. Er zit zoveel dat ons in de weg kan staan. We brengen dat mee, we dragen dat bij ons, het zit zelfs in ons. Heere, verlos ons ervan. En laat de vorst der duisternis ook geen gelegenheid ontvangen om de loop van uw woord tegen te staan en ons En ons zo te beïnvloeden en zo bezet te houden met andere dingen, dat uw woord geen plaats bij ons heeft. Verlos ons van de boze en bewaar ons voor zijn listen en voor alles wat hij probeert om uw werk tegen te staan en onze ziel onder zijn invloed te houden en ons leven aan zijn dienst te laten verbonden blijven. Heere, bevrijd ons van hem en geef dat wij beseffen mogen wat hij doet, wat hij van plan is, wat hij met ons doen zal als hij de kans krijgt. Heere, verlos ons van de boze. En wilt gij ook genadig gedenken aan alle die niet naar de kerk kunnen. Ook nu dragen we ze weer aan u de Heere op. En ook nu weer willen wij u bidden om hen uw onmisbare zegen te geven. Laat de wegen van tegenspoed en moeite nog geheiligd worden. En wilt u er nog rijke zegen door schenken. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, we bidden van u dat u uw werk wil doen. En er is zoveel wat mensen niet kunnen doen, Heere. Ook als u ze bekwaamheid en krachten geeft, dan kunnen uw dienaren nog het eigenlijke werk niet verrichten. Dat blijft liggen voor de Heilige Geest. Het openen van zondaarsharten en het ontsluiten van blinde ogen en het openen van oren die doof zijn en het werken van het zaligmakend geloof en het ombuigen van een onwillig hart. Heere, dat zijn allemaal dingen die alleen de Heilige Geest verricht. Wilt u dat doen wereldwijd? En wilt u er velen onder de prediking van uw woord, maar vooral ook door de werking van uw geest, trekken, opdat ze u leren kennen en vrezen? Breng ze dan toe vanuit de heidenen. Breng ze toe vanuit het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Heere, wil ook daar uw genade rijkelijk bekendmaken en de ogen openen voor hem die gij gegeven hebt, in de volheid des tijds gekomen is en die de zaligmaker van zondaren is, die het na het volbrengen van al de verlossingsarbeid heeft kunnen zeggen: het is volbracht. Heere, laat het geloof in hem daar ook gevonden worden, doordat u het door uw Heilige Geest daar krachtig en heerlijk werkt. Zegen al uw dienstknechten, Heere. Denk aan hen, ook als ze in moeilijke wegen geleid worden. En andermaal bidden wij voor dominee Sterk, die zo'n zware, diepe weg van beproeving moet gaan. En voor wie het al meer duidelijk gaat worden dat er bij mensen geen hulp en geen heil meer is. En dat er voor de kwaal waaraan hij lijdt op deze aarde geen genezing is, tenzij gij een wonder werkt. Heere, ga uw gang, ga uw weg met hem en geef dat hij u mag volgen. Zou het kunnen, Heere, spaar hem nog voor uw dienst, voor zijn gezin, voor de gemeente. En is uw weg anders, Heere, laat dan ook door de diepten heen wellicht toch het licht van uw vriendelijk aangezicht hem vergezellen, opdat zo ook door de weg die gij met hem gaat, u de Heere verheerlijkt mag worden. Zo kan er ook gepreekt worden van een ziekbed en vanuit een weg van lijden. Zo kan er ook getuigd en gewaagd worden van de goedertierenheden des Heeren. Zo kan het ook gezien worden door anderen dat gij een barmhartig en een goedertieren God zijt, die mensen voor en toe bereidt en klaarmaakt voor de eeuwigheid, om eeuwig God in volmaaktheid te dienen. Heere, wij bidden u, zie op ons in genade ter neer. En wilt u het schenken, o Heere, dat wij in alle afhankelijkheid en in de diepe beleving daarvan mogen ondervinden dat gij nog aan ons denkt en dat u ons nog bezoekt met uw heil. Schenk het om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 133ste psalm alle drie de versen. 133.
U weet dat we van de apostel Paulus verschillende brieven, 13, misschien 14 brieven in de Bijbel aantreffen, waarvan de meesten geschreven zijn aan gemeenten. Een paar van de brieven van Paulus zijn aan bepaalde personen geschreven, aan Timotheus 2, aan Titus 1, maar ook die brieven die aan Timotheus en Titus geschreven zijn, die staan weer heel direct in verband met de gemeenten waarin zij dienden, met hun taak, met hun arbeid in de kerk. Maar onder die verschillende brieven, die vrijwel allemaal direct op het leven der gemeente, op de kerk van Christus betrokken zijn, te midden van al die brieven is er één die wat uit de toon valt. Die veel meer een privé karakter draagt. Die ook niet zozeer een leerstellige inhoud heeft, alhoewel er heel wat uit te leren valt en er wel ook vanuit deze brief heel wat onderwijs gegeven wordt. Maar toch, de brief is wat meer van een persoonlijk karakter. De brief gaat eigenlijk ook wat het voornaamste betreft over één bepaalde zaak. En je zou zeggen, is dat nou zo'n belangrijke zaak? Moet daar nu een brief over in de Bijbel staan? De zaak waar het in de brief van Paulus aan Filemon omgaat is eigenlijk dat Filemon een slaaf had die bij hem weggelopen was, die toen met Paulus in aanraking gekomen was, die onder de bediening van het woord door Paulus tot bekering gekomen en tot geloof gekomen was, toen dus een ander mens geworden werd, en die nu door Paulus weer teruggestuurd wordt naar zijn meester, naar Filemon. En als Paulus deze weggelopen slaaf dan terugstuurt, dan geeft hij hem deze brief mee. Een soort introductiebrief. Een brief die bedoeld is om het hart van Filemon gunstig tegenover Onesimus te stemmen. En dat is eigenlijk de bedoeling die er bij de apostel Paulus voor zit. Dus een privé schrijven van de apostel aan een gelovige in Colosse, met name Filemon, over een weggelopen slaaf die nu weer terugkomt en voor wie de apostel Paulus een gunstige, een liefdevolle, een barmhartige behandeling vraagt. Dat is de zaak waar het om gaat. Waarom staat deze brief nou in de Bijbel? Wel, omdat het de Heilige Geest behaagd heeft hem in de Heilige Schrift op te nemen. En ook van deze korte brief geldt wat Paulus in de tweede brief aan Timotheus geschreven heeft. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig. En het is daarom alleen al ook nuttig om deze brief te lezen en ook in de gemeente en met de gemeente te lezen. Het is daarom ook nuttig om het onderwijs uit deze brief te ontvangen. En als we dat dan doen, dan hoop ik dat we onder Gods zegen toch ook zullen ontdekken dat in deze brief rijke evangelieschatten geopenbaard worden. En dat er uit deze brief heel wat te leren is, ook voor de praktijk der godzaligheid en ook voor de kennis der waarheid, voor die dingen die nuttig, die nodig zijn voor het leven des geloofs. We willen vanavond ons beperken tot de eerste drie versen. Verder zullen we niet komen. En dat hoeft ook niet, want ook in deze drie versen wordt ons heel wat aangereikt wat de overdenking waard is en wat ons ook wijs kan maken tot zaligheid. Het gaat eenvoudig over drie dingen. Het gaat over de afzender van deze brief. Het gaat over de geadresseerden in deze brief. En het gaat over de zegengroet. Vers 1, eerste deel, laat ons zien wie de afzender of de afzenders, moet ik zeggen, zijn. Tweede deel van vers 1 en vers 2 vertellen ons wie de geadresseerden zijn. En in vers 3 hebben we dan die zegengroet. En dat is dan de inleiding op de brief over het probleem waar het over gaan zal. Gaat het hier nog niet? Het is simpel, eenvoudig, de inleiding. Wie is de afzender? Of wie zijn de afzenders? Paulus en Timotheus. Paulus vooral. Wie dat was, dat hoef ik toch niet te vragen. Dat weten onze kinderen ook wel, nietwaar, jongens en meisjes? Paulus, wie was dat? Ja, dat was een apostel. Dat was de grote heidenapostel. Wat weten we van Paulus? Uit de handelingen bijvoorbeeld, dat hij veel op reis was. Dat hij op zendingsreizen was, dat hij hier en daar predikte, door de Heere uitgestuurd, dat hij predikte en gemeenten stichtte, omdat de Heere zijn prediking zegende en zondaren tot bekering bracht. Het was een man die eigenlijk zijn hele leven in dienst van het evangelie gesteld had. Paulus zegt, en dat is geen hoogmoed of grootspraak, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Inderdaad, de apostel heeft zijn leven besteed, zijn krachten aangewend in de dienst van de Heere. Dag en nacht was hij beschikbaar. Altijd door ging die arbeid. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Een grote, en dan overdrijf ik toch niet, een grote in het koninkrijk der hemelen. En deze man, zo blijkt uit deze brief, bemoeit zich, geeft zich grote moeite omtrent het lot van een weggelopen slaaf. En de herstelling van die slaaf in de gunst van zijn meester, die natuurlijk boos op hem was. En die hem misschien wel helemaal niet terug wilde hebben. Nou, als hij hem terugnam, behoorlijk eerst straffen zou. Paulus probeert deze slaaf weer terug te krijgen bij zijn meester. En Paulus probeert die meester, die toornig op die slaaf is, gunstig te stemmen tegenover Onesimus. Dus Paulus, hoe groot hij ook is, hoe hoog verheven, hoe machtig in de schriften, hoe krachtige arbeider ook in de dienst van Gods koninkrijk, hij acht die kwestie tussen Philemon en Onesimus niet beneden zijn waardigheid. Hij zegt niet, oh, ik ben tot belangrijker werk geroepen, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Nee, hij maakt ook deze taak tot zijn taak. En hij ziet ook daarin een roeping. Overigens, en dat is niet alleen bij de brief van Philemon het geval, maar dat is natuurlijk bij al de brieven die de apostel geschreven heeft. Elke keer als hij begint duidelijk te maken wie hij is als afzender van die brieven. Overigens is het dan iedere keer weer, en laten we er ook even bij stilstaan, een bewijs van de onwederstandelijke genade. Deze man heeft een heel ander leven gehad. Deze man heeft niet zijn leven lang brieven geschreven. Niet aan personen en niet aan gemeenten. Deze man heeft ook een tijd in zijn leven gekend dat hij de gemeente Gods vervolgde. In plaats van die op te bouwen in het allerheiligst geloof. Deze man heeft er een tijd in zijn leven gekend waarin hij er een behagen in had om die christenen die naar Jezus van Nazareth genoemd werden te vervolgen. Maar Gods soevereine en onwederstandelijke genade heeft daar een eind aan gemaakt. Saulus is door de Heere tegengehouden, gearresteerd en overgezet uit de duisternis van zijn eigen gerechtige godsdienst in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. En deze man die een tijd kende in zijn leven waarin hij brieste tegen de ware leer, brieste tegen Christus, is nu een prediker van Christus geworden en is een toonbeeld van de genade van Christus geworden en mag het in woord, in geschrift en ook in zijn levenswandel uitdragen wat het is om een nieuw schepsel te zijn.
Als Paulus deze brief aan Filemon schrijft, zit hij gevangen. Hij schrijft vanuit de gevangenis, niet de laatste gevangenis. Paulus is 2 keer gevangen geweest. De 2e keer was heel wat ernstiger en ingrijpender dan de 1e keer. De 1e keer was hij natuurlijk ook zijn vrijheid kwijt en kon hij niet meer op reis en kon hij niet meer gaan waar hij wilde. En als hij hoorde dat er hier moeilijkheden waren of dat er daar zorg was, dan kon hij alleen maar schrijven, maar dan kon hij er persoonlijk geen bezoek meer afleggen, want hij was zijn vrijheid kwijt. Maar de gevangenschap was behoorlijk draaglijk. Hij kon daar bezoek ontvangen. Hij kon daar ook in de plaats waar hij gevangen gehouden werd, al werd hij voortdurend bewaakt door Romeinse soldaten, toch het evangelie nog verkondigen aan hen die bij hem kwamen. En in die gevangenschap heeft de apostel ook deze brief aan Filemon geschreven. Een gevangene van de Romeinse keizer tenslotte, die vervolging van christenen had georganiseerd en die zijn dienaren had uitgezonden om de leiders van de christenen, maar ook de gewone christenen, te dwingen om hun geloof te verloochenen. En vele van hen zaten daarom ook gevangen. Paulus is uitgeschakeld. Kunt u zich indenken wat dat is geweest voor iemand die brandde van ijver voor de Heer en voor zijn dienst? En die altijd dat bij zich had, hij schrijft dat ergens, die doorn in het vlees. En laten we nou eens even aannemen dat dat, zoals sommige uitleggers zeggen, dat dat inderdaad was die herinnering aan zijn vroegere leven. Dat geplaagd worden in zijn binnenste. Niet omdat die zonde niet vergeven was, die was bedekt door het bloed van Christus. Maar het lag daar dan toch voor zijn eigen geweten altijd nog dat hij de gemeente Gods vervolgd had. En dat hij zoveel van zijn jaren misbruikt had. En dat hij de Here toen niet gediend had. En is er in het leven van deze man, en zou dat ook de verklaring niet zijn van die woorden die ik zo pas al citeerde, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, is daar niet voortdurend de drang om goed te maken, als het kon, wat hij vroeger verknoeid heeft, om nu de krachten die God hem geeft te besteden in de prediking van het woord, in het winnen van zielen voor de Here. En hij kan niet meer. Hij zit gevangen. Er zitten Romeinse soldaten bij hem, die hem natuurlijk geen ogenblik uit het oog verliezen, zodat hij zou kunnen ontsnappen. Deze man die zo ijverig is in de dienst van de Here, hij moet het elke dag weer met pijn en smart ondervinden, dat de macht van de vijanden van Christus zo sterk is. Het is niet gemakkelijk geweest voor Paulus om op een zijspoor te staan. Kruisdragen is nooit makkelijk. Een last opgelegd krijgen en die moeten dragen, dat is nooit iets wat zonder innerlijke strijd en de ervaring van pijn gaat. En dat is ongetwijfeld ook het lot van Paulus geweest. Maar toch, we lezen in onze tekst direct in het begin in deze brief al dat Paulus niet ongetroost geweest is in die gevangenschap. Want merkwaardig, als hij zichzelf gaat aankondigen als de schrijver van deze brief, dan zegt hij: Paulus, een gevangene van de Romeinse keizer, van Nero, nee, dan noemt hij zich een gevangene van Christus Jezus. Een gevangene, dankzij de vijandschap van de vijanden. Maar over die vijanden zegt hij geen woord in deze brief. Spreek niet eens over die keizer in Rome en over zijn trawanten. Hij heeft het in ander licht leren zien. Dat is in hoger licht. Hij heeft het ontdekt dat zijn leven ook nu, ook in deze fase, in die onbegrijpelijke fase van het nou gevangen zitten, dat zijn leven ook nu staat onder de voorzienige leiding Gods. Nog sterker, dat zijn leven ook nu staat onder de leiding van zijn meester, van wie hij een slaaf is. En dat zijn meester alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat zijn meester de pottenbakker is, die macht heeft over het leem om daarmee te doen wat hij wil. En dan let Paulus, zoals hier blijkt, let Paulus niet op de mensen die het hem hebben aangedaan, die hem van de gemeenten hebben losgemaakt en verwijderd en hem in een gevangenis hebben opgesloten, maar dan let hij op de hand van de Heere. En dan weet hij, zoals dat ook bij zijn meester in der tijd het geval geweest is, dat alles nu gebeurt naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En dat troost hem. En daarom schrijft hij aan Filemon: ik ben een gevangene van Christus Jezus. Dat is de ene afzender. De andere is Timotheus. Maar als Paulus in het begin van deze brief Timotheus genoemd heeft, dan noemt hij hem daarna verder in de hele brief met geen woord meer. En dan schrijft Paulus ook niet meer over wij, maar als hij het over zichzelf heeft en over wat hij aan Timotheus te vragen of te zeggen heeft, dan klinkt iedere keer weer ik. Dus eigenlijk staat Timotheus nou wel genoemd als afzender van de brief, maar verder gaat het over deze Timotheus niet meer. Waarom zou hij dan hier wel staan? Die vraag mag je ook wel stellen. Ik denk dat het betekent dat Paulus aan Filemon wil laten weten dat Timotheus in dat moment bij hem is. Vlak bij hem. En ik denk ook dat hieruit afgeleid mag worden dat Paulus in het geval van Onesimus niet zomaar alleen zijn plannen gemaakt heeft, maar dat hij overleg gepleegd heeft. Met Timotheus, wat zullen we doen? En ik denk ook dat het betekent dat Paulus hiermee te kennen wil geven dat Timotheus ook helemaal achter de inhoud van deze brief staat. En dat het dus niet alleen de mening van de apostel is, maar ook de mening van zijn geestelijke zoon, die hij hier trouwens ook introduceert met de titel broeder. Broeder. En dat legt van meet af de nadruk op de geestelijke kant van de zaak. Nou, zoveel over de afzenders. En dan over de geadresseerden. Daar worden er meer genoemd. Daar lezen wij van Filemon, de geliefde en onze medearbeider. Daar wordt de naam van Appia genoemd. En daar wordt ook de geliefde aan toegevoegd. Dan Archippus, onze medestrijder. En dan tenslotte ook nog de gemeente die te Uwenhuizen, die in het huis van Filemon is. Wat weten we van deze met name genoemde personen? Filemon. Wat we van hem weten, weten we uit de rest van deze brief. Een onbekende man verder. Een heiden van afkomst naar alle waarschijnlijkheid. Uit Colosse. Getrouw, mag je zeggen, ijverig. Gastvrij, hij heeft de ingewanden van de heiligen verkwikt. Paulus vraagt ook: bereid mij herberg. Een man die zijn huis openstelde. De gemeente of een deel van de gemeente van Colosse vergaderde bij hem in huis. Hadden kennelijk geen eigen kerkgebouw, maar hij beschikt over ruimte en hij heeft ze uitgenodigd om bij hem in huis diensten te houden. Een man die overigens ook kennelijk in goeden doen is, die er slaven op na kan houden. Blijkens het feit dat Onesimus een slaaf van hem was. Maar belangrijker dan al deze dingen is dat Paulus hem de geliefde kan noemen. En dat wijst op het feit dat hij tot het levende geloof, tot de gemeenschap van de ware christenen overgegaan is. En als Paulus hem zo de geliefde noemt, zoals hij in het volgende vers ook Appia de geliefde noemt, dan wordt daarmee tegelijkertijd het accent gelegd op het kenmerk van de ware christenen. Waardoor wordt een christen gekenmerkt? Ja, je kan diverse kenmerken noemen. Je kan de kenmerken van de bergreden, van de zaligsprekingen noemen. Arm van geest, rein van hart, hongerend en dorstend naar gerechtigheid, vreedzaam, ja. Maar het kenmerk, rein van hart, hongerend en dorstend naar gerechtigheid, vreedzaam, ja. Maar het kenmerk, het meest belangrijke, het alles overheersende kenmerk van een waarachtige christen, dat is de liefde. De liefde.
De heer Jezus bij zijn afscheid van zijn discipelen heeft gesproken, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. En daaraan moet de wereld het kunnen zien. Waarachtige liefde tot God, tot de naaste. En dat heeft Paulus bij deze Filemon ontdekt. En dat heeft hij bij Appia ontdekt. Dat er waarachtige liefde is. En dat die liefde vrucht is van het bemind worden. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En vrucht van die liefde van God en metgezel van die liefde tot God is de broederlijke liefde, waar de Bijbel met name in de brieven toch zoveel nadruk op legt. Hebt elkander vurig lief uit een rein hart. En al kun je die tekst bijvoorbeeld wel eens gebruiken bij een huwelijksbevestiging. Toen Petrus die woorden schreef, dacht hij niet aan een jong echtpaar. Hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Maar toen dacht hij aan de christenen onder elkander. En dat is het gebod dat de Heere zijn volk meegeeft. Dat de broederlijke liefde blijven. Nou, dat is een van de dingen die de apostel, Gode zij dank, heeft mogen constateren daar bij Filemon en daar bij die gemeente die in zijn huis is. Het tweede merkteken van deze Filemon is dat hij onze medearbeider is. Wat betekent dat? Was Filemon een ambtsdrager? Dat weet ik niet, dat hoeft ook nog niet. Want een ieder die door de Heere in dienst genomen is, wordt ook door de Heere tot arbeider gemaakt. Arbeider, en dan gebruikt de apostel Paulus hier een woord waarin hij inderdaad op zware arbeid doet. Op lichamelijke en geestelijke arbeid die niet gering is. En Filemon, die de Heere heeft leren kennen, heeft ook geleerd dat hij zijn krachten en zijn talenten in de dienst van de Heere heeft te besteden. En zo staat hij naast Paulus als diens medearbeider. En dan is het inderdaad toch de roeping van ieder die de Heere mag kennen, om dienstbaar te zijn aan het waarachtig heil van medemensen. Niet allemaal op dezelfde plaatsen, niet allemaal op een preekstoel of in een andere officiële functie in de kerk, maar wel iedereen met de verscheidenheid van gaven en met de verscheidenheid van talenten bezig zijn in dienst van het koninkrijk. Naast Filemon noemt de apostel Appia, dat is een vrouw. En het ligt voor de hand om te denken aan de vrouw van Filemon. Zij wordt ook tegelijkertijd direct bij de brief betrokken. Als straks Onesimus terugkomt en als Filemon hem weer in dienst zal moeten nemen op verzoek van Paulus, dan zal deze Appia het daar toch ook mee eens moeten zijn. Zij zal daar toch mee moeten instemmen. En als Paulus haar hier uitdrukkelijk noemt, dan is dat tegelijkertijd ook een erkenning van de plaats van deze Appia naast haar man. Dat was al heel merkwaardig in die tijd, want zo hoog stond de vrouw niet genoteerd en zo belangrijk werd haar plaats niet geacht. En het werd dan ook niet nodig gevonden om haar speciaal ook te noemen als je een brief aan iemand schreef. Maar Paulus, ook hierin is invloed van het evangelie. Paulus laat haar in haar waarde, zoals God aan de vrouw ook waarde gegeven heeft. Zij wordt ook de geliefde genoemd. Wat dat betreft staat ze inderdaad op hetzelfde niveau als haar man. In Christus is ook geen onderscheid tussen man en vrouw. De Heere schenkt zijn genade aan de een zowel als aan de ander. Overigens kunnen we hier het woord geliefde ook vertalen met zuster. Broeder en zuster, en dan denk ik aan het woord van de Heere Jezus, waarin hij gezegd heeft, wie is mijn moeder en wie is mijn broeder en wie is mijn zuster? Die de wil des Vaders doet. Die is mijn moeder en zuster en broeder. Nu, die geestelijke kenmerken waren daar dus. De wil des vaders doen. Dan is daar nog Archippus. Die komen we ook tegen in de brief van de Colossenzen. En het blijkt dat hij daar de voorganger van de gemeente van Laodicea is. En Laodicea was ook een kerk en die had een voorganger. En die wordt door Paulus aangespoord om acht te hebben op de bediening die hij aangenomen heeft. Kennelijk had die Archippus wel eens een aansporing nodig, wie trouwens niet. Kennelijk was die Archippus ook wel eens een beetje ingezonken. Maar dat komt vaker voor in de dienst van de Here. Kennelijk had Archippus ook wel eens een bemoediging nodig. Omdat hij wat zwak was en wat traag misschien op, bij bepaalde tijden. Maar Paulus bemoedigt hem. Als je hem hier onze medestrijder noemt. En in dat woord medestrijder, daar zit ook de gedachte aan verdragen. Er moet nogal wat verdragen worden in de geestelijke strijd. Paulus schrijft in de Efezebrief over de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Hij heeft het meegemaakt. Hij heeft nu te maken met vijanden van vlees en bloed en die hebben hem gevangen gezet. Maar er zijn ook nog andere boosheden en andere vijanden en andere krachten waartegen gestreden moet worden. Het ongeloof bij zichzelf, maar bij anderen. De listen van de vorst der duisternis. En in die strijd, in die geestelijke strijd rekent Paulus ook de soms versagende en de soms zwakke en wankelmoedige Archippus tot zijn medestrijder. En hij spoort hem door hem zo te noemen hier ook aan om te volharden. En dan tenslotte nog over de geadresseerden, de gemeente die te uwen huizen is. Ik zei het zo pas al, kennelijk was er geen plaats waar de gemeente kon vergaderen, geen eigen kerkgebouw, geen zaal die ze konden huren, zoals Paulus ook wel eens deed. Maar Philippus had zijn huis beschikbaar gesteld. En daar kwam de gemeente samen. Waarom spreekt Paulus ook deze gemeente aan, als het toch over een privé aangelegenheid tussen hem en Philemon gaat? Nou kijk, als die Onesimus straks terugkomt, moet Philippus hem ontvangen. Moet Appia het ermee eens zijn. Maar moet deze weggelopen slaaf, die kennelijk zijn meester ook nog beroofd heeft. Want Paulus schrijft later dat hij dat zelf vergoeden zal. Die kennelijk zijn meester ook nog beroofd heeft. Dan moet die gemeente hem ook weer ontvangen. Hij moet in die gemeente ook een plaats krijgen. En zo ziet u dat in de manier waarop de apostel deze dingen alleen al in het begin van die brief naar voren brengt, hij de nadruk gaat leggen, ik zeg daar straks nog een paar woorden van, op de waarachtige gemeenschap der heiligen. Maar eerst nog even nu over dat derde element, de afzender, de geadresseerden en nu de zegengroet. Eigenlijk niet veel anders dan in andere brieven begint de apostel ook deze brief aan Philemon met te zeggen: genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Hij wenst ze dus iets toe. En dan combineert hij twee dingen: genade en vrede. Genade, dat is de onverdiende gunst die God aan een onwaardig mens bewijst. Je kan zeggen dat begint bij God en dat eindigt bij God. Genade is iets wat uit God als uit de bron opwelt. Het komt bij God vandaan omdat God zo is. Het is een van de eigenschappen Gods: genadig. En als God die genade die bij hem vandaan komt, die uit hem opwelt, aan een zondaar gaat bewijzen. Als God dus in zijn genade zo'n zondaar gaat opzoeken, zo'n zondaar gaat bearbeiden, zo'n zondaar gaat zalig maken, want dat doet genade. Dan wordt die mens een ander mens en dan blijkt ook uit zijn leven dat er genade geopenbaard is. Wat is dus genade? Iets dat uit God
vandaan komt, uit de bron, dat uit God uitstroomt naar een mens toe en dat in die mens instroomt, waardoor die mens een ander mens wordt. Waardoor de genade in zijn leven gestalte krijgt. Wat wenst Paulus Filemon en de zijnen dus toe? Dat God zijn hart zal openzetten. Dat uit dat hart van God de stroom van genade naar Filemon en de zijnen zal toekomen. En dat die stroom van genade in hun leven zal ingaan. En in hun leven zodanige verandering tot stand zal brengen. En voort zal gaan in het tot stand brengen van die verandering. Dat daar de vruchten openbaar zullen komen. Het kan ook anders gezegd worden wat genade is. Genade is, en dan spits ik het toe op een van de hoogtepunten, de belangrijkste eigenschappen van de genade, de belangrijkste spitsen van de genade, dat God een zondaar die het verdorven heeft, weer opraapt en met zich verzoent, aan zich verbindt. En dat door het werk, door het offer van de Heere Jezus Christus. En dan in de tweede plaats vrede. Vrede, u begrijpt wel, de vooronderstelling van vrede is oorlog, oneenigheid, strijd, nood, twist, vervreemding. Maar vrede maakt aan die vervreemding, aan die twist, aan die nood, aan die oneenigheid, aan die oorlog een einde. Vrede herstelt de dingen, vrede maakt de zaken heel, vrede maakt de relaties gezond, vrede verbindt de mens weer met zijn schepper, de twist van het schepsel met zijn maker wordt beëindigd. De oorlog, de vijandschap van het schepsel tegenover de schepper wordt beëindigd, er komt vrede tussen God en mens. En als vrucht daarvan komt er ook vrede tussen mens en medemens. Er komt vrede met onszelf. En al die ellende die gevolg is van de zonde, al die verschrikkingen, al die disharmonie, al die twist, al die wrok, al die ellendigheid verdwijnt waar de Heere door zijn geest vrede gaat maken. En dan verbindt de apostel ze aan elkaar, genade en vrede, in die volgorde trouwens. In die volgorde, want een andere volgorde bestaat niet. Eerst de genade en dan de vrede die daar de vrucht van is. De vergevende genade die met God verbindt en de vrucht daarvan is vrede met God en vrede met elkaar. En waar komt genade en vrede vandaan? Dat beantwoordt de apostel ook. Van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Van de God en Vader van Christus, die ook de God en Vader van al de zijnen is, van al zijn kinderen, en hij is een genade God voor al zijn kinderen. Hij is een vredemakend God en Vader voor al de zijnen. En van de Heere Jezus Christus, die er de bron van is, die er de verwerver ervan is, die in zijn weg van lijden en sterven het alles mogelijk gemaakt heeft. De Heere Jezus Christus. Laat ik over die dingen niet verder uitweiden. Maar daar komt de zegen van de genade en van de vrede vandaan. Daar moet hij ook gezocht worden. Daar wijst Paulus heen. Filippus en Appia en Archippus en de gemeente die bij hem in huis is. Daar moeten ze het van hebben. Voor nu en voor altijd. Genade en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Maar genoeg gemeente wat de uitleg van dit schriftgedeelte betreft. Een paar dingen ter toepassing. Een paar lessen die we uit dit gedeelte kunnen leren. Het eerste is een voorbeeld van getroost kruisdragen achter Christus. En dat lezen we in de eerste woorden nog een keer. Paulus, een gevangene van Christus Jezus. Nou, als een mens dat mag zeggen als die in de gevangenis zit, door het wrede beleid van die verschrikkelijke christenhater op de troon in Rome, en door het ruwe gedrag van de dienaren van die keizer in Rome, als iemand het zo mag zeggen als hij in de gevangenis zit, te midden van al de raadselen waarmee hij in aanraking komt, en te midden van al het onbegrijpelijke van Gods wegen, als hij het zo mag zeggen, Paulus, een gevangene van Christus Jezus, dan is hier een mens die getroost zijn kruis op zich heeft mogen nemen. En getroost het kruis achter Christus mag dragen. Hoe heeft Paulus dat nou geleerd? Ik denk dat hij de les van Jeremia 18 geleerd heeft. In Jeremia 18 moest de profeet immers naar het huis van de pottenbakker. En toen zag hij hoe die pottenbakker een werk op de schijven maakte. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand van de pottenbakker. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen van de pottenbakker te maken. Die les heeft Paulus geleerd. Er was in dat huis van de pottenbakker, er waren schijven. Als u een pottenbakker aan het werk gezien hebt, dan weet u hoe dat gaat. Schijven waarop die pottenbakker aan het werk is. En er waren in het huis van die pottenbakker ook handen die het leem boetseerden en vormden, terwijl die schijven draaiden en die klomp leem op die schijven ronddraaide. Daar waren de schijven van de menselijke factoren, de schijven van Nero, de schijven van die soldaten die hem bewaakten, van de mensen die hem dit alles aandeden. Maar daar waren de handen van de pottenbakker in Paulus' leven. En die boetseerden hem, en die vormden hem, en die kneden hem tot een vat voor de dienst van de Heere geschikt. Paulus heeft zichzelf als zo'n klomp leem gezien. Dat weet ik zeker, omdat hij in de Romeinenbrief dat beeld gebruikt. Als hij in de Romeinenbrief hoofdstuk 9 zegt, heeft de pottenbakker geen macht om met het leem te doen wat hij wil. Paulus heeft zichzelf ook als zo'n klomp leem gezien. En hij heeft Nero aan het werk gezien, hij heeft de schijven zien draaien. En hij moest meedraaien met die schijven. En daar zou hij geen weg meer in weten. Maar hij heeft te midden van al datgene wat er gebeurde, Gods hand gezien. Gevangene van Christus Jezus. Zoals Jozef het ook gezien heeft. Niet in één keer. Oh, er gaat nog wel tijd overheen en er gaan worstelingen overheen. En er gaan slapeloze nachten overheen en er worden hete tranen geschreid. En er wordt met God geworsteld. De psalmen zeggen ook dat de rede des Heren Jozef doorlouterd heeft. Doorlouterd. Jozef ging het vuur in. Daar heeft hij bang gehad in de verschrikkingen van die kerker. En toen hij vergeten werd door de schenker. En toen hij er nog eens 2 jaar moest blijven. En toen hij tenslotte daar in Farao's paleis kwam. Toen zijn broers kwamen en toen alles weer goed was tussen hem en zijn broers. En toen de schuld weg was. En toen heeft Jozef gezegd, gij lieden wel. Gij hebt het ten kwade gedacht. Dat waren de schijven die draaiden. Dat waren de beproevingen die mensen hem aandeden. Dat was het gedrag van zijn broers die hem verkochten aan de Midianieten, zodat hij als slaaf op de markt in Memphis terecht kwam. En tenslotte bij Potifar in huis als slaaf terecht te werk gesteld werd. Dat waren de schijven waar Jozef dol van zou draaien. Maar gij lieden wel, zo zegt hij, gij hebt het ten kwade gedacht. Je noemde me meesterdromer. Je had een hekel aan me. Je wou me uit de wereld hebben. Uit jullie wereld in ieder geval. Want je haatte me om de dromen. Maar God heeft het ten goede gedacht. Om een groot volk in het leven te behouden. En Jozef heeft zo geleerd. Om getroost zijn kruis op zich te nemen. En het de Heere na te dragen. En toen heeft hij geweten dat wat hij in Egypte meemaakte niet te vergeefs was. God liet het hem zien. Niet van meet af, toen heeft hij het ook niet geweten. Maar toen zijn broers kwamen, ging hem licht op. En toen zag hij ze buigen en de droom ging in vervulling. En toen heeft hij ontdekt, de Heere maakt zijn woord waar. En toen heeft Jozef tot zijn grote verwondering ontdekt dat de Heere zijn plannen met hem had. En dat de hand van de Heere bezig is geweest hem te leiden en te kneden en te boetseren. Zodat hij nu dienstbaar kon zijn om het volk, om het gezin van zijn vader in leven te behouden. En Paulus heeft er ook wat van gezien. Ik zit hier wel gevangen. Kan hij naar Korinthe? Kan hij naar Colosse? Kan zelfs niet met Onesimus mee om hem bij Filemon terug te brengen en een goed woord voor hem te doen. En tegelijkertijd daar bij hem de gemeente van Colosse te dienen. Maar mijn tijd hier in Rome in de gevangenis is geen verloren tijd. Het past in het plan van mijn maker, mijn meester en mijn maker. Het past in het plan van de Heere die mijn leven bestuurt en leidt. Getroost ons kruis op ons nemen. Onze heiland belijden. Woorden die in het avondmaalsformulier ook terugkomen. En die bedoeld zijn voor alle ware gelovigen. Ons kruis op ons nemen. Dat zal er dan wel zijn. En dat kruis is er in allerlei vormen. In allerlei soorten. Die last die de Heere soms oplegt. De beproevingen. Waarmee de Heere in het leven van de zijnen soms komt. Moeilijk. Soms onzegbaar moeilijk. En ondraaglijk ook. Totdat we gaan zien dat er verbinding tussen die last en de last die Christus droeg is. Totdat we gaan zien dat er een verbinding is tussen dat kruis en zijn kruis. Er zijn er ook in het midden der gemeente die een last moeten dragen. Die een kruis, zoals we dat dan noemen, hebben. Die beproefd worden. Die vastzitten. Die als het ware gevangen zitten. Gevangen in iets wat ze zelf niet gezocht en niet verkozen hebben. Die een ziekte hebben. Die lijden moeten. En dat is zwaar. Dat is ondraaglijk soms. Die teleurstellingen moeten dragen en blijven dragen. En er of onverschillig onder kunnen worden. Of onder bezwijken als je het in eigen kracht gaat doen. Maar de oplossing is om getroost ons kruis op ons te nemen. En de ziekte en de tegenslag en de gevangenschap zoals Paulus niet maar te zien als iets wat toevallig op ons pad komt. Of wat door mensen ons wordt aangedaan. Ook al is het soms door mensen. Maar gevangenen van Christus Jezus. Zoals Job door de Heere genoemd wordt, de leider. Zoals Job in al zijn smart en in al zijn verdriet en in al zijn eenzaamheid en in al zijn pijn en in al zijn angsten genoemd wordt door de Heere, mijn knecht Job. God legde het hem op. En God deed het omdat zijn handen dit stukje leem op de schijven aan het boetseren waren. Tot een vat waarin God nog meer verheerlijkt werd. En dan klaagt Paulus niet. Dan zegt hij, oh, wat heeft Nero me toch aangedaan. En dan vraagt hij niet aan de gemeenten overal en allerwegen of ze een actie willen op touw zetten om hem uit de gevangenis te bevrijden en zijn zaak te verdedigen. Nee, hij is er tevreden mee. Ik heb geleerd, schrijft hij aan de Filippenzen, uit diezelfde tijd een brief in de gevangenis, dezelfde situatie. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn met hetgeen ik ben. Als de Heere me vrijheid geeft, ik zal hem danken en ik zal hem eren en prijzen en de vrijheid gebruiken om hem nog meer te dienen. En als de Heere me hier laat, ik zal hem ervoor danken. Want al wat hij doet is goed. En alle dingen moeten voor Paulus medewerken ten goede. En zou God hem met Christus niet alle dingen schenken, wrok heeft hij dan ook niet. Helemaal niet. Hij is tevreden, vergenoegd. Hij mag getroost op de kruisweg verder gaan. Hij weet dat mensen het hem niet aandoen. Nero ook niet, nee. Dat is maar een instrument, dat is maar een schijf die draait. Een dood ding. God doet het hem aan. Maar God doet het nooit verkeerd. En God kan, als ons inzicht geheiligd en gelouterd is, en als de rede des Heren ons doorlouterd heeft, God kan dan geen kwaad meer bij ons doen. Al wat hij doet, is goed. Dat is kruisdragen, getroost achter Christus aan. Wat een genade. Direct al in het begin van dit briefje. Paulus, een gevangene van Christus Jezus. Tweede les die wij leren is een illustratie van de beoefening van de ware gemeenschap der heiligen. Want de manier waarop Paulus over andere mensen spreekt, laat zien dat hij zich helemaal niet boven hen verheven acht. Laat zien dat hij hen, dat hij naast hen staat. Laat zien dat hij hen in hun waarde laat. Laat zien dat hij erkent en herkent wat de Heere aan hen en in hen gegeven heeft. En dat alles mag hij terugleiden tot de manier waarop de Heere nu bezig is in zijn kerk. Over Timotheus heeft hij het over de broeder. Philemon noemt hij de geliefde. Onze medearbeider. Appia, nog een keer, geliefde. Archippus, onze medestrijder. Ze staan allemaal op andere plaatsen. Ze hebben allemaal een andere achtergrond. Ze hebben allemaal een ander karakter. Ze hebben allemaal verschillende talenten. De een één, de ander twee, de derde vijf. Weer een ander, nog weer anders. De een zit, is hierin en de ander is daarin door de Heere bekwaamd. Maar Paulus herkent Gods werk in hen allen. En de manier waarop hij erover schrijft is eigenlijk in dezelfde geest als onze catechismus in vraag en antwoord 55 de gemeenschap der heiligen verklaart. Dat ieder zich schuldig dient te weten zijn gaven en talenten ten nutte en ter zaligheid van de andere gelovigen aan te wenden. Met het kenmerk, het echte, hoogste kenmerk, de waarachtige liefde. Zo is het daar kennelijk en zo erkent Paulus dat ook. En zo hoort het ook te wezen. De liefde de boventoon en vanuit de liefde elkander dienen, elkander bijstaan, elkander helpen, elkander steunen, elkander opbouwen, elkander terechtwijzen, elkander terugroepen, elkander corrigeren of wat er dan ook maar nodig mag zijn. Vanuit de waarachtige broederlijke liefde en de verbondenheid aan God. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Is er dan nooit wat? Ja, dan had Paulus die brief niet hoeven te schrijven. Natuurlijk was er wel wat. In ieder geval tussen Philemon en Onesimus. En misschien wel tussen Onesimus en Appia. En misschien wel om Onesimus tussen Philemon en Appia. En wie zal zeggen wat voor spanningen er nog meer kunnen zijn. En wat voor wrijvingen en wat voor verschilpunten die verwijdering kunnen geven. Maar Paulus zegt, Philemon, de geliefde. Appia, de geliefde. Onze medearbeider. Onze medestrijder. De waarachtige gemeenschap der heiligen. Dat is iets waar de Heere naar zoekt. Dat is iets waar de Heere ook recht op heeft. Dat is iets wat we aan elkaar ook verplicht zijn. Iemand die waarlijk de Heere mocht kennen in zijn leven, die zal toch ook de verplichting weten waaronder de Heere hem staat. Om dan ook dienstbaar te zijn aan het evangelie. Je wordt er jaloers op als je het zo leest. En je zou wensen dat de Heere het weer zo maakte. En dat we zo met elkaar konden omgaan. En weer leerden omgaan. En dat dat echt beoefend werd. Ook onder Gods kinderen. Nu vaak verdeeld. Vervreemd van elkaar. Soms zelfs verbitterd tegenover elkaar. De liefde soms ver te zoeken. Kritiek op elkaar. En wat dan ook allemaal. Misschien nog wel terecht ook. Maar ondanks dat we misschien terecht dit of dat niet volgen, dit of dat niet kunnen overnemen, het hier of daar niet mee eens kunnen zijn, is er nou ook die hartelijke begeerte om door de liefde aan elkaar verbonden te zijn. Philemon, de geliefde. Paulus zegt, met andere woorden, ik zeg het heel simpel, Paulus schrijft aan Philemon, Philemon, mijn hart gaat naar je uit, ik heb je hartelijk lief. Ik ben verbonden met je door hartelijke broederlijke liefde. En aan Appia net zo. Er is die hartelijke waarachtige band die hen aan elkaar verbindt. En Paulus herkent het. Archippus is anders dan ik, maar hij is mijn medestrijder. Philemon is anders dan ik, maar hij is mijn medearbeider. Philemon heeft andere gaven en talenten dan ik, maar hij is mijn medearbeider. Dienstbaar aan datzelfde werk. Dienstbaar onder diezelfde koning, zo bezig om zijn gaven en talenten ten nutte en tot zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. O, zou het geen tijd worden, ook in de kerk van vandaag, ook onder het ware volk dat de Heere vreest vandaag, dat vaak elkaar niet verstaat en langs elkaar heen leeft, de Heere hartelijk te bidden om de ware beleving van de gemeenschap der heiligen. Hoe komt het dat dat ontbreekt? En wanneer ontbreekt het? Als de band naar boven niet goed functioneert. Als de gemeenschap met de Heere en met de Heere Christus niet goed functioneert. Moet dat dan niet hersteld worden? En moeten we onszelf dan niet als armen en ellendigen, die vaak vol van eigen liefde zitten, zo tot de Heere wenden om de Heere te bidden om de beleving van wat daar door Paulus mocht worden aangeduid. En dan nog een derde. Ook in dit gedeelte verkondigt de apostel de genoegzaamheid van wat God aan zondaren geeft. Wat wenst die Philemon toe? Oh, je zou denken, Philemon heeft heel wat nodig. En Appia ook, en Archippus en die gemeente. Ze moeten door die tijd, door die moeite van die tijd, voor die geloofsvervolgingen heen. En jawel, dat is allemaal waar. En ze moeten voor dit leven ook nog zoveel hebben. En als er ziekte komt, dan moeten ze daar door uitgeholpen worden. En als er andere tegenslagen komen. Maar Paulus verkondigt in de aanhef van zijn brief de genoegzaamheid van wat God aan zondaren geeft. En wat is dan genoeg? Mijn genade is u genoeg. En vooral als die genade dan ook nog gekoppeld mag worden aan de vrede. En dat alles voortkomend uit God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Dan is dat genoeg. Daar ligt alles toch in? Genade. Dat je weer in de gunst van God hersteld mag zijn. Dat God weer in ontferming op een mens neerziet. Dat hij niet meer toornt. Dat hij niet meer scheldt. Maar dat hij vergeeft. Dat is toch genade? En dat de Heere met zijn hand leidt. En bestuurt. En regeert. Dat is toch genade? En dat het als vrucht van die genade nu vrede mag zijn in je ziel. Omdat God niet meer toornt. Omdat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Omdat wat scheiding maakte uit het midden weggenomen is. Omdat het handschrift onze zonde dat tegen ons was weggedaan is. Omdat die beschuldigingen van de wet tot zwijgen gebracht zijn. Vrede met God en vrede met elkaar. Ach, wat heeft de mens dan nog meer nodig? Is dat het niet waar ons hart uiteindelijk behoefte aan heeft? Als dat ontbreekt, kun je hebben wat je hebt. En dan kun je nog veel meer krijgen. Maar dan ontbreekt het belangrijkste. Als het met God niet goed is. Als de bloed van Christus je zonde niet wegneemt. Als de Heere ons niet tot God de Vader terugbrengt. En als Hij niet zegt, ik heb verzoening gevonden. Als we met onze eigen last nog lopen. Ook de last van zonde en schuld. Als we met ons eigen geweten nog lopen dat ons aanklaagt. En als er niemand is die tussen God en ons instaat om vrede te maken. Om zijn hand op beide te leggen als de middelaar. Als er niet een borg tussen ons instaat die de schuld op zich neemt en ons ervan bevrijdt. Ach, dan kan een mens zijn wat hij is. En doen wat hij wil. En hebben wat hij bezit. Maar hij is een arme, ellendige, verloren zondaar. Hij gaat naar het eeuwig verderf. En wat hij ook bezat, dat kan hem van het verderf niet redden. Dat kan hem niet bevrijden uit de greep van de macht van de zonde. En van de dood en van de duivel. Maar wie genade ontving. Wie vrede ontving. Die heeft meer niet nodig. Die kan door dit leven heen. Die kan uit het leven straks. Die kan voor de rechter verschijnen. Die kan naar de hemel toe. Genade en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus zei een keer, één ding is nodig. Nu, op grond hiervan kun je dat ook zeggen. Paulus heeft het begrepen, één ding is nodig. En wat is dat ene? Hij wenst het Filemon toe. Hij wenst het die andere daar in zijn huis toe. Hij wenst het de gemeenten aan wie hij schrijft herhaaldelijk toe. Het is datgene wat we maar veel voor onszelf en elkaar bij de Heere moeten zoeken. Genade en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. En maak u dan over die andere dingen toch alstublieft niet langer zo druk. Amen. Psalm 29, het zesde vers. Laten wij samen danken. Heere, het past ons om uw naam te danken. Ook voor het woord van deze dag. Voor wat we vandaag van u uit uw woord meekregen als onderwijs. Laten we het niet naast ons neerleggen en in de kerk achterlaten. Maar laten we het meenemen, Heere, zoals u het ook bedoeld hebt. Meer nog, laten we het bewaren in de zin der gedachten. Laat het door uw geest uitgewerkt mogen worden. En dan zal voor de een dit en voor de ander dat element misschien van belang en van nut zijn. Maar gebruikt u het, Heere, waartoe het ook uitgezonden is. Gebruikt u het tot ons geestelijk welzijn. Tot bekering, tot geloof, tot geloofsversterking, tot bemoediging, tot terechtwijzing. Heere, breng dat woord thuis in ons binnenste. En pas het door uw Heilige Geest toe. En wilt u zo met ons zijn, ons uw genade nog rijkelijk openbaren, ons ook vergeven al onze zonden, ons kwijtschelden wat we misdreven. Heere, bezoek uw volk. Breng ze onder de band van het verbond meer en meer om daaronder te leven. En diegenen die u niet kennen, die er buiten staan, die niet tot dat volk des Heren behoren, de vreemdelingen van de genade, degenen die voor eigen rekening leven, breng ze tot bekering, Heren. Breng ze aan uw voeten, breng ze tot kennis der zaligheid. En schenk ons zo wat nodig is, ook voor de week die voor ons ligt, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 83ste vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.